We gaan samen lezen Romeinen 7. We pakken de draad bij Romeinen 7 weer op. Vlak voor de vakanties, dat is al heel, heel lang terug, zijn we gekomen tot en met hoofdstuk 6. En nu gaan we met hoofdstuk 7 verder. Romeinen 7, vers 1. Of weet gij niet, broeders, ik spreek immers tot wie de wet kennen, dat de wet heerschappij voert over de mens zolang hij leeft. Want de gehuwde vrouw is door de wet aan haar man gebonden, zolang deze leeft. Wanneer echter de man sterft, is zij ontslagen van de wet die haar aan die man bond. Zo zal ze dan, indien zij bij het leven van haar man een ander tot man neemt, echtbreekster heten. Wanneer echter de man sterft, is ze vrij van de wet, zodat ze geen echtbreekster is, indien zij zich aan een andere man geeft. Bijgevolg, mijn broeders, zijt ook gij dood voor de wet door het lichaam van Christus, om het eigendom te worden van een ander, van hem die uit de doden opgewekt is, opdat wij gode vrucht zouden dragen. Want toen wij in het vlees waren, werkten de zondige hartstochten, die door de wet geprikkeld worden in onze leden, om voor de dood vrucht te dragen. Maar thans zijn wij van de wet ontslagen, dood voor haar die ons gevangen hield, zodat we dienen in de nieuwe staat des geestes en niet in de oude staat van de letter. Wat zullen we dan zeggen? Is de wet zonde? Volstrekt niet. Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen, tenzij door de wet. Immers, ook van de begeerlijkheid zou ik niet geweten hebben, indien de wet niet zei, gij zult niet begeren. Maar uitgaande van het gebod wekte de zonde in mij allerlei begeerlijkheid op. Want zonder wet is de zonde dood. Ik heb eertijds geleefd zonder wet. Toen echter het gebod kwam, begon de zonde te leven, maar ik begon te sterven. En het gebod dat ten leven moest leiden, bleek voor mij juist een dode te zijn, ten dode te zijn. Want de zonde heeft uitgaande van het gebod mij misleid en door middel daarvan gedood. Zo is dan de wet heilig en ook het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Is dan het goede mijn dood geworden? Volstrekt niet. Maar de zonde heeft, opdat ze zou blijken zonde te zijn, door het goede mijn dood bewerkt, opdat de zonde bij uitstek zondig zou worden. Door het gebod. We weten immers dat de wet geestelijk is. Ik echter ben vlees, verkocht onder de zonde. Want wat ik uitwerk, weet ik niet. Want ik doe niet wat ik wens, maar waar ik een afkeer van heb, dat doe ik. Indien ik nu wat ik niet wens, toch doe, stem ik toe dat de wet goed is. Doch dan bewerk ik het niet meer, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat wil zeggen in mijn vlees, geen goed woont. Immers het wensen is wel bij mij aanwezig, maar het goede uitwerken kan ik niet. Want niet wat ik wens, het goede, doe ik, maar wat ik niet wens, het kwade, dat doe ik. Indien ik nu datgene doe wat ik niet wens, dan bewerk ik het niet meer, maar de zonde die in mij woont. Zo vind ik dan deze regel. Als ik het goede wens te doen, is het kwade bij mij aanwezig. Want naar de inwendige mens verlustig ik mij in de wet van God, maar in mijn leden zie ik een andere wet die strijd voert tegen de wet van mijn verstand en mij tot krijgsgevangene maakt van de wet van de zonde die in mijn leden is. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Gode zij dank door Jezus Christus onze Heer. Derhalve ben ik zelf met mijn verstand dienstbaar aan de wet van God, maar met mijn vlees aan de wet van de zonde. Tot zover. Romeinen 7. Ik heb vroeger horen zeggen, toen ik nog nauwelijks de Heer Jezus kende, ja, als je maar door Romeinen 7 heen bent, dan is de verlossing pas compleet. Ik snap dat nu een beetje, toen begreep ik het niet. Wat bedoelde men te zeggen? Mensen die in Romeinen 5 al riepen, wij dan gerechtvaardigd op grond van geloof hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus, halleluja, halleluja. Staat niet zo in de tekst, maar dat is natuurlijk wel zo. Die zeggen in Romeinen 7, ja, wat ik wel wil, doe ik niet. En wat ik niet wil, doe ik wel. Ik ellendig mens. Helemaal onder in de put. Hoe kun je nu in Romeinen 5 jubelen en in Romeinen 7 zeggen, het is allemaal niks met mij. En in Romeinen 8 gaat als het ware het jubelen verder, gaat de lofuiting door. Dat zijn geweldige dingen die je tegenkomt. Maar dat is wel moeilijk. Men bedoelt eigenlijk te zeggen, daar moet je doorheen. Dat is een fase in je leven. En als je dat één keer gehad hebt, dan blijf je juichen. Nu, dat is niet zo. Het is niet zo dat je daar doorheen komt in de zin van, en daar ben ik af. Dit heb ik eens en voor altijd afgesloten. Ik heb nooit meer last van deze dingen. Dat staat nergens. In Romeinen 7 staat iets heel wezenlijks. Namelijk dat wat je elke keer opnieuw tegenkomt. Waar je iedere keer opnieuw mee geconfronteerd wordt. De wet. Voor de een een hele sombere gedachte. Waar je elke keer opnieuw een beetje bang voor wordt. Somber van wordt. En voor de ander is het misschien iets van een gepasseerd station. Dat zijn twee uitersten. Ik ben opgevoed en opgegroeid in een kerkelijke sfeer waar de wet elke zondagmorgen werd gelezen. En elke zondagmorgen was er een soort deken, een soort vochtige deken over ons heen. En ik wist niet hoe ik daar ooit onder vandaan zou kunnen komen. Ik kan niet zeggen dat ik daarop gezocht of gefocust geweest ben. Maar ik ben wel in een evangelische kring terechtgekomen. En daar zeiden ze, Christus is het einde van de wet voor wie gelooft. Nou, dat klonk me als muziek in de oren. Zo van, dat hebben we gehad. Dat hoeft niet meer. Christus is het einde van de wet voor wie gelooft. En daar, in die evangelische kring, werd nooit meer de wet voorgelezen. Ik heb het niet meer meegemaakt. Totdat er later een broeder een keer in de gemeente kwam. En zei, ik wil graag de wet voorlezen. Maar iedereen was helemaal verbaasd dat überhaupt mocht en kon. En, het was bijna heiligschennis. Vonden zij toen dat die wet alsnog werd voorgelezen. Snapt u de twee uitersten? Is de wet bedoeld als een natte deken waar je onder komt, waar je bijna onder verstikt en waar je misschien aan het eind van de week weer een beetje onder vandaan komt, waarop je op zondag een verse, nieuwe deken, helemaal nat, over je heen krijgt? Is dat de bedoeling? Nee, nooit. Per se niet. Ik heb, voor zover ik me kan herinneren, voor de vakanties al proberen duidelijk te maken dat de wet heilig is, dat de wet goed is. Dat staat trouwens ook in deze tekst van vanavond. Maar ook dat de Heere God, als hij de wet geeft, bedoelt te zeggen wie hij is. En daarom kan er nooit een titel of een jota, geen klein lettertekentje, afgebrokkeld worden. Dat bestaat niet, dat kan niet. Je kunt het nooit zo bedenken dat de Heere iets van zichzelf prijsgeeft. Want hij is dezelfde. Gisteren, heden, tot in eeuwigheid. Er zal nooit een millimeter af kunnen. Dat bestaat niet. Daarom zei de Heer Jezus heel zorgvuldig, niets, geen klein lettertekentje kun je daarvan afpeuteren. Ondenkbaar. De wet is heilig, de wet is goed. De Heere God heeft als het ware zijn visitekaart afgegeven. En hij zei, zo ben ik. Ik ben de Heere uw God. En de volgende 10 woorden. En die 10 woorden, die we dan kennen als de 10 geboden, het zijn allemaal kenmerkende dingen van de Heere God zelf. Stuk voor stuk. Beetje moeilijk, hè? Nou, even wennen misschien. Je komt erachter. Gij zult niet begeren. Dat is het laatste. Zou de Heere ooit begeren? Zou hij iets willen hebben van mij? Hij heeft alles. Van hem is het zilver, van hem is het goud, van hem zijn alle zielen. Alles is van hem. Wat moet hij nog begeren? Hij heeft het allemaal. Wij zullen moeten leren dat in die 10 woorden van de Heere kenmerkende dingen van de Heere zelf te vinden zijn. En als we dat ontdekken, dan verlangen we ernaar om hem te kennen. Die wetgeving ging gepaard met een enorme manifestatie van kracht, van glorie, U weet het, bij de berg Horeb, daar was ineens een hele zware wolk. Daar was donkerheid, daar was bezuin geschal, gaandeweg sterker. Daar waren aardbevingen, alles trilde, alles beefde, alles sidderde. Alles stond op zijn grondvesten te schudden. Dat was daar, toen zei de Heere wie die was. Altijd als de Heere laat zien wie die is, zit het alles. Als de Heere in de toekomst laat zien wie die is. Hij komt uit de olijf, hij komt op de olijf, uit de hemel. Hij laat zien wie die is. Elke tong beleidt dat hij Heere is. Je voelt het aankomen. Alles siddert. Met bazuingeschal, aardbeving, alles siddert, buigt, barst bijna uit zijn voegen. Dat is dan, als de Heere laat zien wie die is, dan is er enorme heerlijkheid, enorme glorie. Toen de Heere liet zien wie die was, toen was het volk echt bang. Heel erg bang. Ze stonden op afstand en ze beefden als rietjes. En ze zeiden tegen Mozes: Mozes, praat u alsjeblieft met de Heere God. Normaal hadden ze ook heel veel vrijmoedigheid en wilden ze het zelf gaan doen. Maar nu mocht Mozes het wel doen in hun plaats. Want wij durven niet dichterbij te komen. En Mozes deed het ook. Mozes heeft het volk van God dichterbij gebracht. Uit de lege plaats heeft Mozes het volk dicht bij God mogen brengen. De definitie van iedere werken voor de Heer. Mensen uit de lege plaats dicht bij God brengen. Of je dat nou administratief doet, computertechnisch doet, bestuurlijk doet, voor kinderen doet, muzikaal doet, verbaal doet, maakt niet uit. Mensen dicht bij de Heere brengen. Altijd. Dat deed Mozes. En toen heeft de Heere gezegd, ook al zijn ze bang, ik wil ze graag zegenen. En dat doet de Heere. Hij wil ze graag zegenen. Bovendien is de wet nooit gegeven om volk van God te worden. Ze waren al volk van God. Ze hadden de Heer Jezus, in het lam geslacht in Egypte al leren kennen. Ze hadden al geschuild achter het lam. En ze hebben, sommigen zeggen 3 dagen naar het lam mogen kijken. Anderen zeggen 4 dagen. En die 4 dagen corresponderen dan met die 4 keer 1000 jaren die verstreken waren. En dan kwam het lam. Het lam van God. Het volmaakte lam van God. En de Heer Jezus, hij is degene die voor ons en voor onze schuld naar God wilde gaan. En met onze schuld beladen, het bij God in orde wilde maken. We zijn zo geweldig gezegend. Maar de wet is gegeven om in de optimale situatie van zegen genieten te blijven. De Heere God zei, ik zal je zegenen, ik ga je een land geven, overvloeiend van melk en honing, maar ik geef je mijn gedachten erbij, opdat je optimaal kunt blijven genieten van die zegen. Doe dit en je zult leven. Was dat, doe dit en dan kom je in de hemel? Ik denk niet dat dat ooit de bedoeling geweest is. Doe dit en dan leef je in die zegen. Dan sta je in die zegen. Dan geniet je van die zegen. En iedere keer bleek dat ze niet deze geboden konden hanteren. Ik wil het proberen helder te krijgen. Het is misschien een klein beetje, ja, misschien niet al te helder voor u, maar ik hoop dat het helder wordt. Als de Heer Jezus zijn discipelen instrueert in Matthäus 5, 6 en 7, die zogenaamde bergrede, waarom zegt de Heer dat daar? Om te zeggen, kijk eens, nu moet je worden zoals ik ben. Het is de discipel genoeg om te worden als de meester. Het is de discipel, Matthäus 10, 23, het is de discipel genoeg om te worden als de meester. En dan zegt de Jezus, zalig zijn de armen van geest. Nou, jij moet arm van geest worden. Dat is niet verstandelijk gehandicapt hoor, dat heeft er niks mee te maken. Zalig de vredestichters. Zalig de reine van hart. Zalig zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Dat zijn allemaal kenmerken van de Heer Jezus zelf. Stuk voor stuk. Het is de discipel genoeg om te worden als de meester. Wat zegt de Heere God nu in het Oude Testament? Dit zijn mijn woorden, de 10 woorden. Nu mag je op mij gaan gelijken. Daarom mag jij niet begeren. Daarom moet jij de Shabbat houden. Daarom. Het is gelijken op. En als je dat doet, kom je in de leefsfeer van de Heere God zelf en dan ga je blijvend genieten. Blijvende vreugde is je deel. En dat gun ik je. De wet is al heel vlug een soort, soort leefregel geworden. Maar als je dat niet hebt, ja, dan kom je er niet. En zo is het ook later in de latere eeuwen in onze tijd gebruikt. En dat begint een beetje met zondag 3. Waaruit kent gij uw ellende? uit de wet Gods. Klopt, is echt waar, staat hier. Geen woord Frans bij, zouden we zeggen. En toch is de wet nooit bedoeld van als je nu daaraan voldoet, dan kom je er. Er is wel gezegd, weet je wie in de hemel komen? Mensen die deelgenoot zijn van de goddelijke natuur. Dat betekent dus dat je wel in hem moet zijn, met hem moet zijn, bij hem moet zijn. Nu, dat wordt duidelijk. Nu blijkt dat mensen die de Heer Jezus hebben leren kennen en weten mijn schuld is weg, mijn zonde zijn vergeven, toch te maken hebben met die wet. Ja, maar kan ik die wet aanhouden? Nee, je bent met Christus gekruisigd, met Christus gestorven, met Christus begraven en met Christus opgewekt om in nieuwheid des levens te wandelen. Dat was Romeinen 6. Dat proces is geweest. En u wordt hier gezet, weet je, de wet is God zelf. De ik ben. Wezenskenmerken van de Here. Kenmerkende eigenschappen van hem. Dat is de wet. En wat doet die wet dan? Nou, die wet die maakt het duidelijk wie God is, dat zei ik net, maar er komt nog iets anders uit tevoorschijn. Simpel voorbeeld. Ik dacht vroeger dat ik heel goed was in gymnastiek. Niemand had mij ooit gezegd dat ik zo stijf was als een plank. Hetgeen later bleek, maar goed. Maar aanvankelijk dacht ik dat ik het aardig deed. Weet je wel, ik kon behoorlijk lopen en ook wel een beetje rennen. En een klein beetje over de slootjes springen en zo. Dat ging allemaal aardig. Totdat de lat zo hoog lag dat ik dacht, ja, maar daar kom ik niet meer overheen. Hè? Dus dat is met hoog springen. En anderen met gemak. Ze vlogen eroverheen. Ik herinner me ook nog dat ik, en was ik al een beetje ouder, een jaar of 18, 19, militaire dienst. Want ik kon ook zwemmen. Zwemmen als de beste. Dat had ik mezelf geleerd in het Veenkanaal in Slochteren. Ik weet niet of u dat kanaal kent. Nou, als je daarover kon, dan had je ongeveer een A en B en C diploma in één keer. Zo'n smal slootje, maar goed. Maar ik dacht dat ik het heel goed deed. En toen kwam ik in militaire dienst en toen werd er gevraagd bij sport. Willen de niet geoefenden bij het zwemmen daar gaan staan en de half geoefenden daar en de, nou ja, en de niet zwemmers die staan. En de echt geoefenden die moesten dan daar staan. Nou, ik denk, ik zal niet eigenwijs zijn. Ik ga bij de half geoefenden staan. Beetje in het midden. En toen vloog er iemand in het water die kon echt zwemmen. En toen was ik in de buurt. Nou, ik had nog geen 3 slagen aan. Zo'n fluitje van zo'n instructeur. Waardeloos. Het leek nergens op. Nou, ik zei natuurlijk dat ik het in het Veenkanaal had geleerd. Nou ja, dat werd dan gelijk de Slochterenslag genoemd. Maar dat paste niet in het boekje. Nee, maar ik wil het. Ik ga geen verhaaltjes vertellen. Maar ik bedoel iets duidelijk te maken. Je kunt van jezelf denken dat je het aardig doet. Maar als God de lat neerlegt, dan ineens blijkt dat je niet aan die norm voldoet. En of dat nu over het hoogspringen gaat, of over het zwemmen gaat, of over begeerte gaat, of over Shabbat gaat, of over, vult u in, waar blijkt nu dat je een onvoldoende krijgt? Nou, als je de norm van God ziet, als je die lat van de Heere God neergelegd krijgt, dan ineens blijkt je, ja, maar ik kan helemaal niet zwemmen. Ik denk het wel, maar het kan helemaal niet. Ik kan helemaal niet hoog springen. Ik ben helemaal niet lenig. Zo stijf als een hark. Daar kom je achter. Wanneer kom je erachter? Als God zijn norm legt. Ik kwam er ook achter toen de normen van de gymvereniging neergelegd werden. En toen de norm van het zwemmen in het militaire dienst neergelegd werd. Daar kom je achter. Maar dat zijn lessen die je allemaal moet leren. Wat zegt de Bijbel nu hier? De wet doet zonde kennen. Ineens kom je erachter dat de lat van de Heere God toevallig wat hoger ligt dan jouw norm. Dan ontdek je wie je zelf bent. Ik hoop dat dat een beetje overkomt. Dat is de taal van Romeinen 7. Als de Heere God zijn norm aangeeft, blijkt ineens hoe slecht wij zijn in, vult u maar in, hoogspringen, zwemmen, niet begeren, andere dingen. Dat is wat hier bedoeld wordt. En wet doet dus inderdaad zonde kennen. doordat die wet daar ligt, die norm van God daar neerlegt, kom je er eens achter dat je een onvoldoende krijgt. Je was misschien al wat bescheiden. Andere voorbeeldjes. Als je gevoel hebt dat je zonder achterlicht hier in Veenendaal te rijden, eigenlijk wel rijden kunt, en er is geen wet, dan krijg je ook geen bekeuring. Maar het kan zelfs zo zijn dat je het gevoel hebt van het is beter dat ik 's avonds met een achterlichtje achter op mijn fiets door de plaats ga rijden. Dat is beter, want dan kunnen ze me misschien zien. Maar er is geen wet, dus het hoeft niet. Maar stel nu dat de politieverordeningen ineens wel aanwezig zijn. En die leggen de lat nog wat hoger. Dus behalve het feit dat je achterlicht, moet je ook nog een reflector hebben. Of je moet op je band ook nog een soort cirkel hebben. Zodat als licht erop schijnt. Dan ineens blijkt dat de lat nog hoger ligt. En wie valt dan door de mand? Jij en ik. Altijd is het hetzelfde als de wet neergelegd wordt, dan is er kennis van de zonde en dat wordt alleen maar erger. Er komt nog een punt bij. We hebben dat al lang uitgeprobeerd. Je vraagt een paar op te passen, dan je gaat zelf weg en je zegt in een doos bonbons, zet je daar neer. Je mag overal aankomen, er staat gebak in de koelkast, er staat frisdrank in de koelkast, je mag dit gebruiken, je mag dat. En je zegt nou alleen van die doos, dan moet je afblijven. En u weet het al lang wat er gebeurt. Iedereen tuint erin. Nou ja, daar zitten dus veren in. En ook bonbons natuurlijk, maar ook een hele zooi veren. En je ziet het als je terugkomt. Overal liggen veren. Ze krijgen die veren nooit meer in het doosje. Het is een soort fles waar de geest uit is en je krijgt hem er nooit meer in. Maar waarom nou? Waarom nou niet zeggen, de koelkast staat vol, het gebak staat klaar. Maar waarom nou die bonbons die in dat doosje zitten waar je net niet bij mocht? Romeinen 7. Dat is precies de taal van Romeinen 7. Helemaal uitgetekend. Wat is de wet? Wezen van God. Wat doet de wet? Maakt duidelijk hoe hoog de lat ligt. Wat Gods normen zijn. En dat betekent dat wij leren zien hoe God over de zonde denkt. En we beseffen op hetzelfde moment, dat willen we communiceren met God. Omgang hebben met God. In de Bijbel noemt dat gemeenschap hebben met God de Vader, met God de Zoon. Omgang hebben met, willen we die communicatie met onze Heer en Heiland en met onze God en onze Vader, dan zullen we deze norm moeten hanteren. Om in de hemel te komen, we waren er al achter dat dat niet kon. En voor wie is die wet dan? De derde vraag. Nou, in principe voor iedereen. Gods norm is universeel. Is niet voor bepaalde lieden. Die is voor iedereen. Maar als je de wet hanteert om bij God te komen, dan zegt de Bijbel, dat red je niet. Dat was al zo in Romeinen 6. En dat wordt nog sterker in Romeinen 7. Dat red je van zijn levensdagen niet. Want hoe meer je naar die wet kijkt en hoe meer je naar de norm van God kijkt, hoe beroerder het wordt voor jezelf. Want je komt er alleen maar achter, weer de norm niet gehaald. Als je mensen naar de Olympische Spelen ziet afgevaardigd worden, dan moet er een bepaalde norm gehaald worden. Nou, die halen ze dan niet. Nou, foute boel. Proberen ze een wildcard te krijgen of zo. Ze proberen er onderuit te wurmen. Maar meestal lukt het niet. Het kan niet meer. Nu zegt de Bijbel het volgende. En dat is een volgende stap in onderwijs in Romeinen 7. Die is heel belangrijk. Ik zal het zo zeggen. Vaker gebruikt het voorbeeld. Ik heb ingebroken. Bij mijn weten nooit gedaan, maar neem het maar even mee. Ik zit thuis. Politie aan de deur. Ze zijn erachter gekomen. Ze hebben mijn nummertje genoteerd. En ze bellen aan. We willen dato arresteren. En op hetzelfde moment sterf ik. Wat doen ze dan? Lijk meenemen in het politiebusje. Celletje open. Doen ze dat? Antwoord nee. Nee, ze zeggen ja. Nee, we zijn geen begrafenisonderneming. We hebben ook geen opbaarkamer. Ik wil het niet raar zeggen, maar ze nemen me niet mee. Want lijken, ja, die worden niet meegenomen, die worden niet gearresteerd. Wat wil de Bijbel daarmee zeggen? Als je gestorven bent, is de wet er niet meer. Die politieverordening, welke bekeuring ook, je kunt nooit veroordeeld worden. Nu zegt de Bijbel dat de gelovigen gestorven zijn. Hoor je het goed? Dat was al in Romeinen 6. Als je de Heer Jezus hebt leren kennen, als je heiligt, als je verlossen. Je hebt natuurlijk gepoogd om op eigen kracht in de hemel te komen. Je hebt je uiterste best willen doen. Je hebt misschien wel alles aan de kant gezet om dat doel te bereiken. En je bent heel actief geweest. Je bent buitengewoon bezig om in de hemel te komen. Misschien wel om te zeggen, Heer God, er zijn nog nooit mensen geweest die het hebben gehoord. Maar nu is er een categorie hier op aarde. Nu is er een stelletje in Veledag. En die kunnen hebben. Die zijn zo vroom. En die hebben bijbelkennis. En die hebben bijbelonderricht gekregen. En die, ja, die redden het, heren. U mag wel dankbaar zijn dat er dit soort mensen nog bestaan. En dan ga je. Maar het lukt niet. Alleen door het geloof in de Heer Jezus. Wat dacht u? Wat God gezegd zou hebben. Als er één op grond van werken van de wet in de hemel zou zijn gekomen. Nou, dan was het onzin geweest. Sorry, een beetje te cru, een beetje te kort door de bocht. Dat de Heer Jezus zou komen. Dan had God gezegd. Want dan had je naar Jansen en Pieterburen moeten kijken. Die heeft het gered. Ga er naartoe, met z'n allen, busuren naar Janssen. Hoe deed je dat? Maar ja, er zal wel in Janssen en Pieterburen wonen, maar die heeft het ook niet gered. Het was niet nodig geweest dat de Heer Jezus kwam, want het kon dus anders ook. Maar er was geen andere weg, er was geen andere mogelijkheid. En toen heeft God zijn eigen zoon niet gespaard, maar hem voor ons allen overgegeven. Geloof je dat? Nee, niemand zegt ja. Geloof je dat? Ja, gelukkig. Het is zo geweldig om te zeggen, Heer Jezus, dank u wel dat u dat deed. Want door het geloof in de Heer Jezus ben je een kind van God. En als je de Heer Jezus aanneemt, als je heiligt, als je verlosser, dan snap je dat Hij voor jou dat probleem oploste. Want je was nooit bij de Heere God in de hemel gekomen, je had er nooit ingekund. En het was absoluut ondoenlijk geweest en onmogelijk geweest om met God omgang te hebben. Geen enkele vorm van omgang met de Heere was mogelijk geweest. Onze schuld, onze zonden stonden natuurlijk. Toen heeft de Heer Jezus dat gedaan. En nu zegt de Bijbel dat je op dat moment met Christus gekruisigd, God ziet je alsof je toen aan het kruis van Golgotha meegekruisigd bent. Alsof je toen gestorven bent. Met Christus gekruisigd, met Christus gestorven, met Christus begraven. Alsof je toen volledig weg was. Maar met Christus ook opgestaan om in nieuwheid des levens te wandelen. Vanaf dat moment sta je niet meer zelf, maar je bent een nieuwe schepping. Je bent wederom geboren, niet nog een keer geboren, dat lost niks op. Wederom geboren, op een nieuwe wijze geboren. Van God uitgeboren. En nu een nieuwe schepping om de Heere te dienen, om de levende God te dienen. En om zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, zegt een tekst in 1 Thessalonicenzen. Gestorven. De zonde leefde op. Want iedere keer als ik meer van Gods normen zie, wordt mijn schuld alleen maar groter. Het kan niet anders. Als je meer ontdekt van de heiligheid van God, van het wezen van de Heere, die de Heilige is, die een verterend vuur is, hoe meer je ziet van Hem, hoe meer je ontdekt van Hem, hoe duidelijker de schuld wordt. Hoe hoger de rekening, zouden we zeggen. Maar ik stierf. Dat betekent niet dat de wet nu niet meer geldig is voor mij. Dat de wet nu gewoon vergeten kan worden. Dat hoort u mij niet zeggen. Maar de eisen die de wet zou stellen aan leven, die zijn in Christus ingevuld geworden. En daarom ben ik zo blij met de Heer Jezus, die voor mij de eisen van de wet vervulde. Daarom is Christus het einde van de wet voor wie gelooft. Betekent dat de Bijbel nu zegt, en nu kun je de wet uit de Bijbel scheuren. Nu is dat hele probleem weg, dat is helemaal weg, dat hoeft niet meer. Dat staat nergens. En dat is ook niet zo. Want je kunt de normen van God nooit uit de Bijbel scheuren. Dat zou betekenen dat je iets van God zelf afscheurt. Dat kan niet. Dat kan nooit. Hij is dezelfde, gisteren, heden en tot in eeuwigheid. Maar als middel om bij God te komen, ondenkbaar. Dat is altijd al ondenkbaar geweest. Maar dat moet nu nog een keer gezegd worden. Want hoeveel mensen zuchten niet. Ja, maar ik heb weer een verkeerde beslissing genomen. Of ik heb weer gezondigd tegen het tweede, derde, vierde, vijfde, zesde, zevende, achtste, negende en tiende gebod. En je zit altijd onderin. En dan wordt inderdaad de wet een soort natte deken waar je onder terechtkomt. En waar je nooit, nooit weer onder vandaan komt. Christus is het einde van de wet voor wie gelooft. Nou, gelukkig. Heb je het? Maar dat betekent niet dat dus de wet aan de kant gezet is. Nog sterker. Jij bent aan de kant gezet, niet de wet. Niet de wet is veranderd. Jij bent veranderd. De wet is nog steeds dezelfde. Er is geen millimeter afgegaan. Niets. Maar jij bent gestorven. Aan het kruis. Met Christus. Gestorven. Begraven. Ondergegaan. En nu in nieuwheid des levens opgestaan om voor hem te leven. Dat is de taal van Romeinen 7. Vind je dat niet prachtig? Is dat niet schitterend? Is dat niet een zekerheid van de bovenste plank? Dat je nu mag zeggen, het is geweldig, Heer Jezus. Dat heb ik allemaal aan u te danken. Allemaal aan u te danken. Aan niemand anders. Zing het maar, niemand anders dan Jezus. Niemand anders dan hij. Niemand anders. Alleen de Heer Jezus. En voor God sta je er nu helemaal nieuw voor. Niet meer naar de oude staat van de letter, maar naar de nieuwe staat des geestes. Nu heb je de vrucht, omdat de Heilige Geest, omdat je opnieuw geboren bent, door de geest geboren bent, uit de geest geboren bent, wederom geboren bent. En nu heb je de vrucht die te maken heeft met dat nieuwe leven. Nou, dat is dan aardig. Nu zitten we hier dus als nieuwe scheppingen, opnieuw geboren. Laten we aannemen dat dat voor iedereen geldt. Ik hoop dat ook, ik bid dat ook, dat iedereen hier de Heer Jezus kent. En weet, mijn schuld is weg, mijn zonden zijn vergeven. En ik hoef het nooit mezelf op te lossen. Dat er is gebeurd, de Heer Jezus heeft het gedaan. Amen, halleluja. En nu, ja, nu zijn we een nieuwe schepping. En nu kan oma Gent fluiten wat hij wil, maar ik ben een nieuwe schepping. Dus ik heb niks meer met oma Gent te maken. Ik heb niks meer met de wet te maken. Ik heb niks meer met wetten en voorschriften te maken. Ik doe wat ik zelf wil, want ik ben een nieuwe schepping. Nou, die houding, die kom je tegen. Mensen die hebben mij gezegd, ze doen, een mevrouw schold echt haar man, nou ja, voor rotte vis uit. Dat is te lief uitgedrukt, maar het is echt gebeurd. En ze zei, ik heb door de geest gesproken, maar ik ben een nieuwe schepping. Nou, dat klonk heel aardig. Ze was er mooi af. En die man bleef zitten met een kater. En zij met een halleluja gevoel. Want ze had door de geest gesproken. Ook echt is gebeurd, een heel oud verhaal, dat iemand voor de rechter stond. En de rechter zei, dan en dat heb je gedaan. Dus zei, nee, dat heeft mijn oude mens gedaan. Dat heb ik niet gedaan, dat heeft mijn oude mens gedaan. Maar de rechter was ook niet van gisteren. Die zei, nou, dan zullen we de oude mens nu veroordelen tot 3 jaar gevangenschap. Met andere woorden, we kunnen in onze praktijk wel te degen dingen doen die helemaal niet kloppen. Die van geen kant deugen. Verkeerde dingen zeggen, verkeerde dingen bedenken. Nog sterker, ik wil het goede zo graag doen, maar iedere keer is die kwade er ook weer bij. Nou, je voelt hem aankomen. Het staat gewoon in de tekst. Als ik het goede wil doen, dan doe ik het soms. Ik wil de Heer dienen, prijzen, loven, groot maken. We beginnen gelijk. Halleluja, maandagochtend. Het is nog geen 9 uur. En de buren die staan voor de stoep. En je hebt bonje. Maar je auto staat niet geparkeerd voor goed of zo. Nou ja, onzin dingen. Maar er hoeft niet dat te gebeuren. En je bent helemaal van je apropos. En je wou het zo goed. En het lukte niet. En ik denk dat de meesten hier zeggen, nou dat overkomt mij niet 1 keer per dag, soms wel vaker dan 1 keer per dag. Gaat ook wel eens een paar dagen goed hoor. Echt wel. Komt vanzelf. Maar dan moet je wel mild worden. Voorzichtig. En het komt omdat je een heel slecht geheugen krijgt op den duur. Dat je niet meer weet. Dan is het er soms nog wel, maar dan weet je niet meer wat je gezegd hebt. Dat kan ook. In elk geval de Bijbel veronderstelt dat wij die oude prut nog bij ons hebben. Dat die oude mens er nog is. En dat die oude mens ook nog de kop opsteekt. En handelt. Dingen zegt die we nooit hadden willen zeggen. En toch komen ze over onze lippen. En daar zit je mee. Weet je wat je doen moet? Terug naar het begin. Wat was het ook weer? Gestorven met Christus. En iedere keer bedenken, Heer Jezus, u deed het voor mij. En als gelovigen zondigen, dan genieten ze ook niet meer van de zegen. Ik heb dat, ik weet niet hoe vaak uitgelegd. En willen zeggen, lieve broeder en zuster, als je gezondigd hebt als gelovige, dan ben je de vreugde van de Vader te kennen kwijt. Niet definitief. Je hoeft niet nog een keer bekeerd te worden, maar je moet die prut wel opruimen. Je moet wel wegdoen wat er niet goed is, wat tussen God en jou is ingekomen. Dat moet beleden worden, dat moet erkend worden. En als je dat erkent, God is getrouw en rechtvaardig om je die zonden ook te vergeven. Hij vergeeft zo graag, want hij wil zo graag omgang met jou hebben, genieten samen met jou. Dat noemt de Bijbel gemeenschap hebben met. En in relatie daarmee zegt Johannes, onze gemeenschap is met de Vader. En deze dingen schrijf ik je op dat je blijdschap voorkomen zijn. Maar als er iemand zegt, ik zondig niet, dan lieg je. Maar als wij gezondigd hebben, we hebben een voorspraak bij de Vader. Niet bij God. Hoge priester bij God. Een voorspraak bij de Vader. En dan kun je weer genieten. Wat moet je dan doen als je zondigt? Als je verkeerde dingen zegt. Sorry Vader. En soms moet je dat ook nog tegen anderen zeggen. Ik hoef dat natuurlijk nooit tegen hen niet te zeggen, maar dat is altijd goed. Ik heb het allemaal goed gedaan. Maar u snapt het. Weet je, mensen die het dichtst bij staan, die krijgen het eerst de reactie. Sorry, Henny. Had ik niet moeten zeggen. Vader, sorry, dat had ik niet tegen Henny moeten zeggen. En vanaf dan is het net alsof het weer beter is dan dat het was. Alsof het nog mooier is dan dat het was. Dat is echt zo. Dat is het geheim. En ik wil je daar een voorbeeld voor geven. Een heel gek voorbeeld misschien. En dat komt uit Deuteronomium 10. Wil je dat met me opslaan? Deuteronomium 10. Ik ga er heel even doorheen, een heel klein beetje. In hoofdstuk 9 zegt Mozes, zo en zo ging ik. Bijvoorbeeld vers 15, ik keerde mij om en daalde de berg af en die stond in brand en vuur van de heiligheid van God. En de twee tafelen van het verbond waren in mijn beide handen en toen zag ik en zie, gij had gezondigd tegen de Heere uw God en gij had u een gegoten kalf gemaakt, gij had u gehaast om af te wijken van de weg die de Heere u geboden had. Toen greep ik de twee tafelen en wierp ze met beide handen weg en verbrijzelde voor uw ogen. Daarop wierp ik mij voor de Heere neer. Toen was Mozes ook zelf verbrijzeld. De wet. Dan gaat het in hoofdstuk 10 verder. Toen zei de Heere, 10 vers 1, hou u twee stenen tafelen gelijk de eerste en klim tot mij op de berg en maak u een houten ark. Dan zal ik op de tafelen de woorden schrijven die stonden op de eerste tafelen, welke gij verbrijzeld hebt. En gij zult ze in de ark leggen. Dat doet Mozes. Hij maakte een ark van acaciahout. En u weet misschien, dat is de ark van het verbond. En toen is Mozes naar boven gegaan en heeft met twee stenen tafelen de Heere hetzelfde schrift laten schrijven als die eerste, dat eerste stel. En wat gebeurde er toen Mozes terugkwam? Wat heeft hij gedaan? Heeft hij twee stenen tafelen met grote spoed, dat is mijn vertaling, in die kist gelegd. Stel je voor dat ze weer iets hadden gedaan. Dan had je hetzelfde gehad. In de kist en toen deksel erop. En dat deksel heet, Romeinen 3 hadden we het, genadetroon, verzoendeksel. Daar bracht de hoge priester op de grote verzoendag het bloed. En u staat in hoofdstuk 10, en daar wil ik graag even op wijzen en ook mee afsluiten. Toen zonderde de Heere, vers 8, toen zonderde de Heere de stam van de Levieten af om de ark van het verbond des Heeren te dragen, voor de Heere te staan om hem te dienen en in zijn naam te zegenen tot op deze dag. Weet je, de eerste Elieten hebben 40 jaar vrijwel met de ark op hun schouders door de woestijn gelopen. En die ark was het centrum van de dienst aan de Heere God. Daar draaide alles om. En wat stelde die ark voor? daar was de wet. Die 10 woorden. Die 10 woorden die dezelfde woorden zijn nog steeds. Maar die lagen in die ark. En er was een deksel op de ark gelegd. En op het deksel was het bloed van het lam. Het offerbloed. En de gerubs keken neer. Er lag uiteindelijk een blauw kleed over aan de buitenkant. En zo liepen ze door de woestijn. Weet je wat jij moet doen? De ark van het verbond des Heren op de schouders nemen. En zeggen, uw heilige eisen, Heren, die zijn inderdaad vervuld in Christus. Maar u bent nog steeds dezelfde, Heren. U bent nog steeds de heilige. En u bent nog steeds een verterend vuur. Maar u bent ook een genadig God die niet wil dat ik in die kist hoef te kijken. Als dat wel gebeurde, als ze wel in die kist keken, is gebeurd, hè? Dan stierven ze. Er lag een deksel op. Verzoendeksel, genadetroon. Daar is het bloed van het offer. Het bloed van de Heer Jezus, zo mag je dat echt zeggen. Met het Nieuwe Testament in je handen. Wat een geweldige rijkdom. En die kist draag ik. Dat is het einde van Romeinen 7. Ik dank God door Christus Jezus onze Heer. Ik hef hem op. Ik neem hem op mijn schouders. Ik draag hem. En ik wil van hem getuigen. Want hij is de oplossing. Dat is de oplossing. Natuurlijk. De wet is nog dezelfde. Maar in hem. En voorzien van een verzoendeksel. Een genadetroon. En op dat deksel het bloed van het offerlam. Dat is het geheim. En zo dragen we dat geweldige, kostbare werk van de Heer Jezus door deze wereld. Dat is ons getuigenis. Niet, het is allemaal zo moeilijk en zo zwaar. En er zijn allerlei liederen over. Ik ken er een hele rij. Hoe zwaar en moeilijk is de weg. Hoe ver lijkt mij het eind. Ik kom er niet uit. Ik zak iedere keer weer weg. Dat klopt. Maar er is één die niet verandert. Dat is de Heer Jezus. Neem hem op de schouders. En vanaf het moment dat je hem op de schouders neemt. Met alle eerbied. Als jij je kracht, je inzet daaraan geeft. Want dat is het. Als wij zeggen, we moeten onze schouders eronder zetten. Dan bedoelen we dat. Vanaf het moment dat hij op onze schouders is, zeggen we, Heer Jezus, u bent het. En dat is precies ons getuigenis. Want als ze ons afrekenen op onze houding, als het om de wet gaat, dan zeggen we, nou, dat zuchten en dat steunen en dat zwaarmoedigen, nee. In de Achterhoek zeggen ze dan toch nog, ja, maar dat bedoelen ze ook nee. Maar als u de Heer Jezus op uw schouders neemt, en zegt, kijk, daar is de oplossing, dat is de oplossing. Hij is de oplossing. Christus. Ik dank God door Christus Jezus onze Heer. Dat is een jubeltoon aan het eind van hoofdstuk 7. Met alle dingen die vermeld zijn. Een jubeltoon omdat de Heer Jezus de oplossing is. En met die Heer Jezus ben ik geweldig blij. Ik ben er zo gelukkig mee dat hij voor mij aan het kruis zijn leven heeft gegeven. En stel dat je niet zekerheid hebt daarover. Ga dan maar niet naar huis en probeer dan maar iemand aan de jas te trekken en laten we maar gaan praten, laten we maar gaan bidden. En alsjeblieft, Heer Jezus, we willen u graag leren kennen. Want als we naar onszelf kijken, ik ellendig mens. Als ik naar hem kijk, wat een blijdschap. En beide dingen staan. Want we leven nog met dit vlees van de zonde om ons heen. En we worden bestookt door de pijlen die op ons afkomen. De infiltraties van, ik weet niet welke kant allemaal. We worden op alle mogelijke manieren besprongen. Maar het is de Heer Jezus. En ze hebben toen met hem op hun schouders een tocht door de woestijn gemaakt. En die tocht die gaat vandaag ook nog steeds verder. Ik wens u daarbij heel veel zegen en heel veel blijdschap. Ik wil graag met u danken. Onze God, onze Vader, we willen u hartelijk danken dat u onze Vader bent. We willen u danken dat u in de Heer Jezus zo dichtbij komt. En dat u de oplossing aan de hand hebt gedaan om mensen die vertwijfeld zijn als ze naar zichzelf kijken, om die mensen te bemoedigen en om ze te versterken. Vader, u wilt ook vanavond in deze dienst uw wonder opnieuw verrichten. En ik wil u bidden dat dat echt mag gebeuren. Door de kracht van uw Heilige Geest en vanuit uw woord. Amen. Tot slot. Een van de wonderen die de Heer Jezus deed, was dat een mevrouw die helemaal krom was. Ik weet niet, u kent het, hè? Het was geheel krom. U moet zich eens afvragen wie ze zag.
normaal. Zichzelf. Wat deed de Heer Jezus? Rechtop! Wie zag ze toen? Alsjeblieft.